Ik ben gewend dat hij schuin staat. Maar het is voor jullie dan. Nee, ik zal jullie ook erbij betrekken. Maar normaal staat hij schuin, dus dat spreekt wat makkelijker. Heel fijn om in de midden te zijn, deze. Ken dat? Zo, nee, zo staat hij goed. Ja, dat keert makkelijker dat ik die mensen ook zie. Als u een Bijbel bij u hebt, wilt u die openen op Lucas, het evangelie van Lucas. En dan hoofdstuk 2. En ik wil met u nadenken over de versen 40 tot en met 52. En dan vraagt u zich misschien af, wat heeft dat met een doopdienst te maken? Nou, het hele woord van God heeft met een doopdienst te maken. Maar wat mij zo verbaast is altijd dat na kerst mensen zo alweer zo snel overstappen naar het volgende. Dan krijgen we oud en nieuw, alles moeten we daarvoor regelen. Oud en nieuw is voorbij en je hoort al de eerste inschrijvingen voor Pinksterconferenties en alles. En we vliegen maar vooruit, terwijl de Bijbel ons juist een gedeelte geeft over de Heere Jezus. En alleen Lucas doet dat op zijn 12-jarige leeftijd. En dat is een leeftijd waarin heel veel plaatsvindt in zijn leven. En dat is juist zo mooi om te zien, ook als we vandaag met Pieter en Rachel nadenken van hoe komen ze ertoe om gedoopt te worden? Omdat ze daar naartoe gegroeid zijn. Geestelijk hebben ze leren verstaan wat het woord van God daarover onderwijst. Laten we eerst de verzen met elkaar lezen. Vanaf vers 40, lees je vooruit herziende Statenvertaling. En het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem. Daar bleef hij achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver en daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, dat is Jozef en Maria, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem: Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid, in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover. Nou, kerst is voorbij. En ik hoop, zoals u hier zit, dat kerst opnieuw weer een moment is geweest waar u in verwondering bent geraakt over wat er heeft plaatsgevonden. Het gevaar is dat we er zo aan voorbij gaan. Het gevaar van het is het stalletje, het is de kribbe, het zijn de herders, het zijn de wijzen uit het oosten, al die gebeurtenissen. Maar als we nadenken wie er in die kribbe gekomen is, God zelf in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, dan zou dat ons opnieuw in verwondering moeten brengen. En vooral het feit waar Paulus ook later op terug zegt, dat hij zegt: maar toen de volheid van de tijd gekomen was, Galaten 4 vers 4, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. En waarom? Omdat zij die onder de wet zijn vrij te kopen, die te verlossen. Zodat de Heer Jezus, die werd onder de wet geboren. En het is juist Matthäus en Lucas die ook zo duidelijk laten zien dat het ook werkelijk zo heeft plaatsgevonden. Hij is in Bethlehem geboren, volgens Micha 5 vers 1, was al voorspeld. Maar hij werd ook besneden, lezen we in hoofdstuk 2 vers 21. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest. Dat was volgens de wet, Leviticus 12 vers 1 en 2, laten dat zien, dat een jongetje besneden moest worden. En toen werd hem pas de naam Jezus gegeven. Die was al voorspeld natuurlijk, maar die werd gegeven tijdens de besnijdenis. Maar daarna lezen we, en toen de 8 dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, dus duidelijk weer de wet van Mozes, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem voor de Here te stellen. Nou, dat staat ook in de wet in Leviticus. Hij is de eerstgeborene en hij moest als eerstgeborene moest hij aan de Here teruggegeven worden. En zo staat er in vers 23, zoals geschreven staat in de wet van de Here. Dus wat Paulus zegt over de Heer Jezus, dat hij in de volheid des tijds gekomen is, geboren is onder de wet, gaat Lucas dat ook duidelijk laten zien, dat zijn niet zomaar woorden, het heeft ook werkelijk plaatsgevonden. En dan wordt hij voorgedragen om een offer te brengen. Nou, dat was na de dagen van haar reiniging. Dat was weer 33 dagen na de geboorte. Dat staat ook in Leviticus 12. Voor een jongetje is dat 33 dagen. Als een meisje wordt geboren, 66 dagen van reiniging. En hij wordt gebracht en er wordt een offer gebracht volgens wat er gezegd is in de wet van de Here. Een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En dat was voor degene die niet vermogend waren om een lam of een dier te slachten. Die mochten 2 duiven of 2 tortelduiven brengen. En dan zie je hier dat allemaal plaatsvinden in het leven van de Here Jezus. Dan weten we dat uit Matthäus, dat hij moest vluchten, omdat Herodes van plan was alle jongetjes onder de 2 jaar te doden. En hij is gevlucht, staat ook in de profeten geschreven, in Hosea 11 vers 1, dat hij uit Egypte zou komen. Hij is teruggekomen, is in Nazareth gaan wonen, overeenkomstig het woord van God. En hij zou de Nazarener zijn. Dus we zien hier gewoon dat Gods heilsgeschiedenis ligt ook in Gods handen. En het gaat ook overeenkomstig Gods heilplan. En dan staat er in vers 40, en het kind groeide op. De Heer Jezus kwam niet als een volwassen man. Hij werd geboren uit een vrouw. Afhankelijk. Hij werd mens. En als mens, zoon van God, mensenzoon, maar als mens groeide hij ook op. En hij werd gesterkt in de geest, een proces, en vervuld met wijsheid. Dus ook al groeiende werd hij vervuld met wijsheid, wijsheid van God. En de genade van God was op hem. En dat wil betekenen, de genade van God was op hem, dat hij als een soort gezalfde een bediening zou krijgen. De Heere was met hem, de geest van God was op hem. En zo lezen we dan, als we hier naar kijken, dat ook de Heere Jezus, net als wij, die groeide in verschillende terreinen van het leven. Hij groeide fysiek, hij werd steeds groter, hij werd sterker. Hij groeide mentaal, hij groeide sociaal in omgang met mensen en hij groeide, en dat is zo apart, vooral ook geestelijk. Je zou bijna zeggen dat had de Heer niet nodig, maar hij was mens. Dat vergeten we soms. En hij groeide ook geestelijk. En zo mooi wat we net hebben gelezen over dat 12-jarige periode van de Heer Jezus, wij weten er weinig meer van, maar dat staat ingekapseld tussen vers 40 en vers 52. Vers 40 begint, en het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. En dan vers 52, en Jezus nam toe in wijsheid. Dus je ziet duidelijk een groeiproces in zijn leven in 12 jaar en ouder worden, want het stopte niet bij 12 jaar. En hij groeide, hij nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. En nu staat er niet, en de genade van God was op hem, maar hij groeide in die genade. Dat is zo mooi. Als de genade van God op je komt, dat je ogen geopend worden, dat je mag zien dat je jezelf niet kunt rechtvaardigen, dat je ontdekt dat je een zondaar bent, dat je verloren gaat. En de genade van God, die wordt je deel en je gaat zien vanuit de schrift dat alleen de Heer Jezus ons kan verlossen van de schuld die op de zonde ligt. Dan houdt het daar niet mee op. Hier met de doop, daar houdt het niet op van, je wordt begraven. Maar in het nieuwe leven sta je op en dan ga je leren groeien in die genade. Want de duivel die wil niets liever dat we niet in die genade geloven, niet in die genade staan. Die wil niets liever dan dat we weer terugvallen in werken, in wettische vormen, in religie. Maar leren leven en groeien in de genade van God is een geweldige uitdaging. En het is zo prachtig als je dat mag ontdekken. Hij groeide fysiek en geestelijk en sociaal op alle terreinen van het leven. Ja, waarom groeide hij fysiek? Ja, hij zou een volwassen man worden. En hij had ook een lichaam nodig. Hij werd timmerman. Dat lezen we heel duidelijk in Markus 6, vers 3. Is hij niet die timmerman? Daar werd niet gezegd, is hij niet de zoon van Jozef de timmerman? Er wordt gezegd, is hij niet die timmerman? Met andere woorden, hij had een fysiek lichaam had hij nodig om zijn werk te kunnen doen. Maar hij had hem ook nodig om zijn waarlijke bediening uit te kunnen voeren. Want als je het leven van de Heere Jezus gaat volgen in de evangelie en je gaat er een kaart bij houden, wat een afstanden heeft hij gelopen. Daar had je fysiek een gezond lichaam voor nodig. Hij maakte lange dagen, sliep soms niet. Hij had een zwaar fysiek leven. En dan heb ik het nog niet eens over zijn kruis dragen, wat hij letterlijk, maar ook geestelijk voor ons gedaan heeft. Hij groeide zichtbaar. En hij groeide tot hij dus een bediening mocht beginnen. En wat is dan zo bijzonder? Wat is dan het eerste wat de Heere Jezus in zijn bediening doet? Is gehoorzaam zijn aan de stem van de wegbereider, van Johannes de Doper. In Lucas 3, daar lezen we dan gelijk dat Johannes, die komt uit de woestijn en die predikt een doop van bekering. Bekering gaat vooraf om gedoopt te worden. En dit was nog voordat de Heere Jezus gestorven was, was opgestaan, ten hemel gevaren, de Heilige Geest was uitgestort. De Heere Jezus was zijn bediening nog niet begonnen, dus het was een doop van bekering. Nou, dan waren de Joden reinigingsrituelen wel gewend, maar dit was totaal iets nieuws. En Johannes die kon zei niet, als je besneden bent, zit het wel goed met je. Nee, besneden was een teken dat je tot het volk van Israël behoorde. Maar hier was een doop van bekering, van besnijdenis van het hart. En eerst was de bekering en je moest gedoopt worden. En hoe begon de Heere Jezus zijn bediening? Door zich in gehoorzaamheid aan de prediking van Johannes te laten dopen. Heel bijzonder, want hij was juist degene die geen bekering nodig had. Hij heeft als mens geleefd doch zonder te zondigen. Maar later, als de Heere Jezus zijn werk volbracht heeft, dan komt er een boodschap van bekering, geloof en laat u dopen. En het is een opdracht. Het is niet alleen bekeert u en geloof. Het laat u dopen zit erbij. En dat zie je dan terugkomen in handelingen. Wat moeten wij doen? Bekeert u, gelooft het evangelie en laat u dopen. We zien dat later ook in dat onderwijs. En daar groei je naartoe. Het werd zichtbaar bij de Heere Jezus dat hij dat ook liet doen. En daarin werd hij ook bevestigd door God de Vader. Staat er zo mooi. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. God sprak dat nadat hij zich had laten dopen. God zei, ik bevestig dit, jij bent mijn zoon en ik heb in jou mijn welbehagen. En wat prachtig om te zien dat we nu vanmorgen twee jonge mensen, Pieter en Rachel, ook tot die geestelijke volwassenheid zijn gegroeid in gehoorzaamheid aan het woord van God. En een getuige naar ons toe, naar de gemeente, maar ook naar de hemelse gewesten willen laten zien. Wacht even, dit is niet in de hoop dat ik met Christus gestorven ben en dat ik mag nieuw leven hebben. Nee, het wil laten zien, dit is innerlijk al gebeurd. Het heeft al door de genade van God, heeft dat al plaatsgevonden. Door het geloof, door de overtuiging van de Heilige Geest, door de wedergeboorte, ben ik getrokken uit die duisternis en overgezet in dat koninkrijk van de heerlijkheid. Ik ben met hem gestorven, maar wacht even, het mooiste is, ik ben met hem opgestaan in dat nieuwe leven. En daar getuigt de doop van. Die gaat niet vooraf in de hoop dat je gelooft, maar het gaat omdat je gelooft in de Heere Jezus als je heiland en verlosser hebt aangenomen, dat je laat zien, kijk, dit is met mij gebeurd. Ik ben met hem gestorven, maar wat meer is, ik ben met hem opgewekt in dat nieuwe leven. En dan gaat het leven door. Dan moet je blijven groeien zoals we lezen van de Heere Jezus. En hij nam toe in wijsheid. Dit is niet iets van, nu zit het allemaal oké. Nee, nu komt juist die grote uitdaging om niet alleen vanuit de waterbad op te staan en te laten zien dat je in dat nieuwe leven staat, maar dat nieuwe leven daadwerkelijk uit te leven. In je man zijn, in je vrouw zijn, in het verloofd zijn, straks in jullie huwelijk zijn. Maak dat zichtbaar wat je hier straks als een getuigenis ons wil laten zien. Met hem gestorven, zichtbaar maken. En wat mooi eigenlijk, we zitten vlak voor het oud en nieuw. Hier gaat oud en nieuw gaat plaatsvinden. Het oude wordt begraven, het nieuwe is gekomen. Maar hoe is dat nou bij de Heere Jezus gegaan, die groei? Nou, hier zie je een prachtige rol van ouders. Wat staat er in vers 41? Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. Elk jaar. Dus hoe is de Heere Jezus meegenomen? Als baby. Elk jaar gingen ze naar Jeruzalem. Elk jaar gingen ze naar het feest van de Pascha. En zelfs toen hij 12 jaar geworden was en zij naar de gewoonte, andere vertaling zegt, zoals gebruikelijk was, reisde zij af naar Jeruzalem. Het was een gewoonte. Tradities zijn niet slecht hoor. Hun hadden de traditie om jaarlijks naar de tempel te gaan, jaarlijks het Pascha te vieren. En als wij de traditie hebben op zondag naar de dienst te gaan, is dat een hele goede traditie. En als jij jongeren die hier zitten, ouders hebt, die wil dat je meegaat, dan is dat het verlangen om jou in die traditie iets mee te geven wat God jou wil geven in je eigen persoonlijk leven. Het is een goede gewoonte om de zondag af te zonderen, niet voor winkelen, niet voor shoppingmalls, maar voor een dienst van de Heer. Om samen te komen, om de Heer te loven en prijzen. En er staat zo mooi, en naar de gewoonte zingen ze naar het feest. Nou, over het feest zelf, hoe ze dat beleefden, daar wordt niks geschreven. vindt Lucas waarschijnlijk ook niet belangrijk. Maar hij voegt er wel aan toe in vers 43. En die dagen tot het einde doorgebracht te hebben. Dus het volledige feest. Niet ertussenuit snieken. Niet denken van, nou, ik heb het wel gezien. Maar het volledige feest te volbrengen. Daar genoten ze, weet ik mij wel zeker. Daar genoten ze van de gemeenschap van gelovigen. Samen het Pascha te gedenken. Samen dat te vieren. En de Heere Jezus was 12 jaar oud. Dat is niet het bar mitzwa, wat nu met 13 jaar oud is. Want voorheen was je als jongen, als je besneden werd, was je al een kind van de wet. Want de Heere Jezus was onder de wet geboren. Het bar mitzwa als een feest is pas in de 14e eeuw is dat ingesteld. En hebben we dat rond de 13e jaar is dat ingevoerd. Maar daar gaat het, hier is hij geen 13, hij is 12 jaar oud. En hij reisde mee daarnaartoe. Heel opvallend, wat we soms niet zien in de schrift, is dat in het woord kind een groeiproces zit. De eerste keer dat het woord kind gebruikt wordt, in vers 12, daar staat, en dit zal voor u het teken zijn, dat wordt tegen de herders gezegd, en u zult het kindje vinden in de doeken gewikkeld. Nou, daar staat het woord prepos, en dat betekent zuigeling. Twee keer wordt er genoemd zuigeling, vers 16 ook. Zo, zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje, de zuigeling, liggend in de kribbe. Dat is heel bijzonder. In vers 17 van Lucas 2, toen zij hem gezien hadden, maakte zij overal het woord bekend dat over dit kind verteld was. En dat spijdon over dit jongetje. En opeens is het niet zuigeling, wordt het jongetje. In vers 27 en in vers 40 wordt vertaald jongetje. Maar hier in vers 43, en die dagen tot het einde doorgebracht te hebben, bleef het kind Jezus, en dan staat er in het Grieks pais, staat er jongen. En dat is zo mooi als je dat in het Grieks ziet. Hij ging van zuigeling naar jongetje naar jongen. En 12 jaar was je al in de leeftijd dat je behoorlijke verantwoordelijkheden had in de traditie van het volk Israël. Jongen. En dan gebeurt er dit. De ouders gingen weg, de dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind, de jongen, Jezus, terwijl ze terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten, ja, je kunt zoveel denken, maar is het zo? Als ouders dachten zij dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver. Daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Dus ze zijn op reis, 1 dag reis verder. Ze komen erachter, hij is er niet. Moeten ze 1 dag reis terug. En dan de volgende dag vonden ze hem, de 3e dag. In de Joodse kalender is ook 1/2 dag, is 1 hele dag. Dus je ziet daarin, ze moesten 3 dagen heeft dat gekost tot ze hem vonden. Maar waar vonden ze hem? Waar vonden ze hem? Niet op de markt, niet bij zijn kameraden, niet op het voetbalveld, niet op het basketbalveld als ze dat hadden, of waar dan ook. Ze vonden hem te midden van de leraars. 12 jaar had hij de keuze gemaakt om met deze dingen bezig te zijn. We zeggen wel eens, je bent nooit te oud om iets te leren. Ik wil wel eens zeggen, je bent nooit te jong om te beginnen met te leren. 12 jaar oud. En waar was hij? Hij was te midden van de leraars. Daar was hij te vinden. Hij verlangde werkelijk naar het vaste voedsel. De Heer Jezus was letterlijk met melk opgevoed. In Lucas 11, er staat geschreven dat de vrouw die zegt tegen de Heer Jezus: zalig de schoot die u gebaard heeft en zalig zijn de borsten waar u van gedronken hebt. Met andere woorden, de Heer Jezus als zuigeling is met melk begonnen. Maar je ziet hem later in zijn leven dat hij brood en vis eet. Hij is van melk naar vast voedsel gegaan. Maar ook geestelijk is hij van melk naar dat vaste voedsel toegegroeid. Vast voedsel. Want wat een les voor ons. Hoe zit dat met ons? Kijkt u eens mee naar 1 Korinthe 3 vers 12, 1 en 2. 1 Korinthe 3. Dan zegt Paulus het volgende. 1 Korinthe 3, vers 1 en 2. En ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed. De eenvoud van het evangelie. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Hij spreekt hier tegen de gemeente, tegen gelovigen, maar die niet doorgroeien. Zoals ik al zei, de doop is niet het einde, hier maak je een voortzetting van hetgene wat Gods geest al in je gedaan heeft. Je bent bewust, ik ben met Christus gestorven, ik ben opgewekt. Maar er is nog zoveel meer te leren, te ontdekken en daarin te groeien. In Hebreeën 5 vers 12, in Hebreeën hoofdstuk 5 vers 12, gebruikt de Hebreeënschrijver hetzelfde principe over melk en vast voedsel. Dan zegt hij in vers, begin wel met vers 11. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen. Dat gaat over de hoge priester Melchizedek en hoe dat zijn betrekking heeft op de Heer Jezus. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen. Omdat u traag geworden bent in het horen. Zorg niet dat je traag wordt. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraar zou moeten zijn, hebt u weer nodig, iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. En wat zien we bij de Heer Jezus? Op 12-jarige leeftijd, hij zoekt dat vaste voedsel. Hij is in de tempel te vinden. Wat een geweldige plek. En onderwijs is ook een Bijbels principe. Ik vind het zo mooi van Ezra, de profeet Ezra. Van Ezra staat geschreven dat hij dagelijks de schriften onderzocht, ze zelf toepaste en ze onderwees aan het volk Israël. Een prachtige lijn voor onszelf. Zelf onderzoeken, zelf toepassen en dan onderwijzen. Maar als we gaan kijken naar het leven van de Heer Jezus, als hij zijn bediening begint, in hoofdstuk 4, vers 15, hoofdstuk 4, vers 15 van Lucas. Oh, dan moet ik wel terug naar Lucas. 4, vers 15. Wat staat er? En hij, de Heer Jezus, gaf onderwijs in hun synagogen. In hoofdstuk 5 vers 17, hij gaf onderwijs in uw synagogen. En zo zijn een aantal verzen te noemen waarin duidelijk staat dat de Heere Jezus onderwijs gaf. We hebben onderwijs nodig om te groeien in ons geloof. We hebben onderwijs nodig om de dingen van God te kunnen verstaan. En dat is meer dan alleen zondags naar de kerk te gaan. Maar dat is een verlangen om Gods woord onderwezen te krijgen. En we leven in een samenleving waar er zoveel mogelijkheden zijn. Zoveel manieren om onderwezen te worden. Maar de grote vraag is, willen we dat wel? Willen we onderwezen worden? Want als je onderwezen wil worden, dan gaat God de spiegel van dat woord aan je richten. Kom je jezelf tegen. Dan kom je erachter wat je eigen hart naar voren brengt en wat Gods hart is. Onderwijs is niet altijd zegenrijk. Ja, het is altijd zegenrijk, maar komt soms niet zo zegenrijk over. Want het laat zien wie we werkelijk zijn. Maar hebben we een verlangen? Ik vind zo prachtig de woorden van David in Psalm 25, vers 4 en 5. Dan zegt hij, Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid. En leer mij, want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Heb je dat wel eens gebeden? Heb je dat wel eens uitgeroepen? Och Heere, leer mij uw waarheid te verstaan. Soms zitten we al vast met onze eigen systematische theologische dogmatieken en denken. Maar dat los te durven te laten en zeggen, Heere, wilt u mij vanuit uw woord onderwijzen? En dan gaat hij dat doen. Dan gaat hij onderwijzen. Want wat zegt David in dezelfde psalm in vers 8? Hij zegt, goed en waarachtig is de Heere en daarom onderwijst hij zondaars in de weg. Welke weg? Naar zijn zoon. Zicht geven op de Heere Jezus Christus. Maar het vraagt een verlangen in de zekerheid dat God dat verlangen tegemoet komt. Heere, onderwijs mij. Dan zegt de Vader, ik wil niets liever dan jou onderwijzen. En vanuit mijn woord je laten zien wat mijn bedoeling is. Zelfs de Heere Jezus, die zegt, kom naar mij toe. Hij zegt niet, ik kom naar jou toe. Hij is gekomen. Maar nu is de opdracht, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven, neem mijn juk op u en leer van mij. Met andere woorden, Jezus volgen betekent hem volgen in het onderwijs wat hij in zijn leven geeft, wat hij in zijn spreken geeft, wat hij in zijn daden geeft, zodat wij volwassen worden in het geloof. En dat is zo prachtig om hier te zien dat de Heere Jezus zelf daar naar verlangde. En dan staat er zo in vers 47, en alle die hem hoorden, een 12-jarige, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. Hij was in de groei gegroeid. En hij wist vragen te stellen. Hij wist antwoorden te geven. En het was natuurlijk ook in die tijd een manier van onderwijs. Rabbies gingen in gesprek met de studenten, met de leerlingen, met de discipelen die ze hadden. En de uitdaging om dat hart te openen en die vragen te stellen. En zo te ontdekken, niet wat zegt mijn gevoel, wat zegt mijn religie, wat zegt mijn denominatie, maar te ontdekken, wat zegt dat woord van God? Want Gods woord is de waarheid. Zijn geest is de waarheid. En God zelf is de waarheid. En zelfs de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is zo prachtig als je dat leven ook hebt leren kennen. Dus enkele adviezen die we zo mee kunnen nemen. Zoek leraars die vanuit het woord onderwijzen. Die dat woord openen. Die u meenemen door de schrift heen. Ga naar de gemeentelijke bijbelstudies. Het is altijd zo verschillend. Dan zit zondag zit de gemeente vol en dan is er bijbelstudie en er zit nog geen 10%. Maar waar is dat verlangen om onderwezen te worden? Tijdens het onderwijs leer eerst te luisteren voordat je ja maar leer luisteren en laat de geest dat werk doen. Aan de andere kant stel vragen. Stel vragen. Domme vragen bestaan niet. Nou ja, eentje die je niet stelt. Dat is een domme vraag. Een vraag moet je stellen als er een vraag in je hart is. Stel vragen. Lees dagelijks voor jezelf en door jezelf het woord van God. Neem daar tijd voor. We hebben overal tijd voor. Als je social media ziet en mensen 4 uur per dag tijd vinden om op de telefoon te zitten. Hoe kun je dan zeggen, ik heb geen tijd om Gods woord te lezen? Dat is een leugen. Je hebt wel tijd. Je gebruikt hem alleen niet goed. Lees dagelijks. Bid dat God je onderscheidingsvermogen geeft. Heere, laat mij zien wat uw woord zegt. En dan, als God onderwijst, wees dan ook gehoorzaam aan hetgene wat je hoort. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan staat er in vers 48. En toen zij, Jozef en Maria, hem zagen, stonden ze versteld. Dat is apart, hè? Als je ziet hoe Jozef en Maria door de engelen waren verkondigd, uitgelegd kregen wie hij was, hoe het zou werken en alles. Continu waren ze versteld. Continu in verwondering als er dingen gebeurden. Waarom? Omdat zij ook moesten groeien in de kennis van Gods zaken. Zij moesten daar ook wijsheid in krijgen. En toen ze hem zagen, stonden ze versteld, want daar hadden ze hem waarschijnlijk niet verwacht. En dan proef je een beetje de irritatie van Maria. Want wat zegt ze? Waar kind, en hier het woordje kind, technon, betekent eigenlijk mijn vlees, mijn kind. Een echte uitdrukking van, je bent van mijn vlees en bloed, mijn kind. Waarom hebt u ons dit aangedaan? Wauw, dat is het Genesis 3 principe, hè? Waarom heb jij dat gedaan? Wie waren die ouders die op pad gingen en dachten dat hij er was? En dan krijgt hij de schuld. Dat is apart, hè? Dat is mensen onder elkaar. Waarom hebt u ons dit aangedaan? En let op wat Maria zegt. Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Uw vader. Heeft het hier niet uw hemelse vader, want die hoeft u niet te zoeken. Ze heeft het hier over Jozef. Uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen, wedervraag, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? De Heer Jezus laat een keerpunt eigenlijk proeven in het leven van Jozef en Maria. Uw vader en ik. En hij zegt, maar ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. En zo kunnen we met elkaar kritiek hebben, anders denken over dingen, ook over de doop. Maar er zitten 2 jonge mensen die hebben gezien, ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. De Bijbel leert geloven en dan je laten dopen. Niet andersom, dopen in de hoop dat je gaat geloven. Dat is geen Bijbelse principe. En hier zien we dat terug bij de Heere Jezus. Wist u dan niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. Het lijkt alsof de Heere Jezus in 12 jaar de kennis van zijn ouders voorbij ging. Kan ook soms niet anders. Maar het laat zien hoe hij groeide in het geloof. Prachtig, ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En de gehoorzaamheid was er wel. Hij ging met hen mee, kwam in Nazareth, was hun onderdanig. Dat is niet een slaafse onderdanigheid, maar respect voor ouders. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Dat was een kenmerk van Maria. Staat 2 keer geschreven. 1 keer dat de herders kwamen, bewaarde zij de woorden in haar hart. En hier weer opnieuw bewaarde zij de woorden in uw hart. Mag ik jou vragen, hoeveel bewaar jij van Gods woord in jouw hart? Vraag niet in jouw hoofd. We kunnen heel veel kennis hebben zonder dat het ons hart werkelijk raakt. Zonder dat het ons hart verandert. Zonder dat we werkelijk tot die overgave komen en alles bij de voeten van de Heer Jezus neerleggen. En durven te zeggen, Heere, ik kan mezelf niet rechtvaardigen. Maar ik geloof in het volbrachte werk van u op dat kruis voor Golgotha. Ik geloof dat u bent gestorven, maar wat meer is, u bent opgestaan uit de dood en heeft de straf, het oordeel op de zonde overwonnen. De dood is overwonnen. En ik geloof van harte, niet met mijn verstand, maar met heel mijn hart, dat ik daar deel door genade en geloof aan mag hebben. En dan komt de opdracht en laat je dopen. Laat dat dan ook zien. En wat lezen we dan verder? En de Heere Jezus nam toe in wijsheid. Hij bleef doorgroeien in grootte, in genade, bij God en bij mensen. Prachtig om te zien. Het was niet alleen de verticale richting. Ik groei in genade op bij God. Oh, ik ben zo vroom. Kijk eens hoe heilig ik ben. Nee, het had zijn effect op zijn omgeving. Het kruis heeft een verticale en een horizontale balk. Als je groeit in je geloof, dan moet dat zichtbaar worden in je dagelijks leven. En dat is wat ik ons allen ook weer toewens. Dat we ook mogen blijven groeien in het geloof. Dat we in verwondering blijven van Gods genade. Dat we een getuige durven te zijn in ons dagelijks leven. Zowel individueel als man, als vrouw zijnde. Zowel in je huwelijk, zowel in je alleen zijn. Zowel in het weduwe of weduwnaar zijn. In te midden van je verdriet en pijn en zorg. Een getuige te zijn van het grote werk van de Heer Jezus Christus. Laten we doorgroeien in het geloof. Doorgroeien in de genade, in de wijsheid en ook in de omgang met elkaar. Zeker binnen de gemeente van Jezus Christus, maar ook zeker in de omgang met mensen in ons dagelijks leven. Zullen we samen de Heere hiervoor danken. Hemelse Vader, we komen u zo danken dat we deze morgen weer in alle rust en vrede, Heere, samen mogen komen rondom uw woord, Heere, maar ook in de gemeenschap met elkaar als kinderen, Heere, die gekocht en betaald zijn door dat kostbare bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dank u wel, Heere, dat we u kunnen loven en prijzen met het zingen van liederen. Dank u wel dat we uw woord hebben en dat een geopend woord licht verspreidt, Heere. En niet alleen aan kennis, Heere, maar ook aan ons hart. Heere, mag het voor ieder die hier is, aanwezig is, werkelijk een hartzaak zijn, dat we er warm bij worden en dat wat we horen, Heere, ook in ons hart willen bewaren, omdat we beseffen hoe kostbaar, hoe rijk dat is, Heere God. En we willen u danken voor het leven van de Heere Jezus. Heere, zijn hele leven is zo'n geweldig voorbeeld voor ons. Maar zelfs op jonge leeftijd, 12 jaar oud, dat hij zegt, ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. Heer, en dat is niet alleen een les voor de jongeren onder ons. En dat we strakjes zeggen, heb je het gehoord? Dat er gezegd is dat het goed voor je is. Maar dat we die spiegel ook, heren, al zijn we 60, al zijn we 70, al zijn we 80, nog steeds voorhouden. Wat is het goed om met de dingen van God bezig te zijn. Om in zijn huis samen te komen. Om hem te vinden, te ontdekken in zijn woord. Dat we, heren, door uw geest duidelijkheid krijgen wat u ons wil leren. Heren, dat we tradities en allerlei gedachten die we zelf hebben ondergeschikt willen maken aan dat zuivere woord van uzelf. Heren, dank u wel voor het getuigenis dat straks gegeven wordt, heren, door Pieter en Rachel. Dank u wel, heren, dat ze dat ook openlijk hier willen doen, maar ook zichtbaar willen bevestigen door, heren, met u begraven te zijn, maar wat meer is, met u opgestaan te zijn in dat nieuwe leven. Dat leven, heren, uit u. Heren, dank u wel daarvoor. Wil ze daar ook voor zegenen, voor bemoedigen, heren, Ook de weg die ze zijn ingeslagen, heren, als verloofd paardje. Maar ook, heren, als dan ook een huwelijk er aankomt. Heren, wilt u ze verder daarin zegenen. Dat ook uw wijsheid, heren, en uw genade op hen zal rusten. En zij daarin mogen groeien. Zo bidden we dat uit genade in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen.